Goedemorgen iedereen, we zijn aangekomen bij een psalm 63, dat ik in drie delen opgedeeld heb. We zijn vandaag gekomen aan het laatste deel. Voor een overzicht te krijgen, gaan we psalm 63 nog een keer opnieuw lezen. Psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen, mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goedertierendheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. En uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen, wanneer ik aan u denk op mijn bed. Over uw pijn zijn nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Naar deze die mij naar het leven staan, om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert, zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Ik wil graag met jullie even snel recapituleren. Wat hem ongeveer... Ja, moeilijk woord voor mij. ongeveer bekeken hadden. De psalm werd geschreven door David in omstandigheden die op zijn minst heel ongemakkelijk genoemd worden. Maar toch zagen we dat de psalmist in deze omstandigheden uitroept naar God in een intens en volkomen verlangen, steunend op de kennis en de persoonlijke relatie met Yahweh, terwijl hij eigenlijk op dat moment volkomen onttrekt was aan het heiligdom van zijn God. Doordat David op de vlucht was, zoals we weten, en zijn vijanden hem zelfs naar het leven stonden. Zijn intens verlangen naar God voelt voor hem aan als iemand die een dorst heeft te vergelijken met iemand die uitdrogingsverschijnselen had. Want die uitdrogingsverschijnselen gezien, waarop dat je lichaam schade oploopt als je in ontbering van een bron van water zit. Ja, binnen de 24 uur kun je eigenlijk ook blijvende schade oplopen. Hoe gek dat ook klinkt, zo is het medisch wel vastgesteld. We zagen dat zijn kennis van God ook helemaal niet uit de lucht kwam dwarrelen, maar eender door intens met de Torah bezig te zijn. De koning die koning David toen al was, hoorde eigenlijk een persoonlijk afschrift te maken en te overdenken om zo een goed koning te kunnen zijn naar Gods wil en zijn gedachten. Zodoende zagen we ook dat de kennis van God, zijn geset, goedertierendheid en trouwe liefde David compleet niet vreemd was. Dit kwam verder door de studie die hij in de Torah van God doorgebracht had. Waar wij ons mensen mee vervallen, broers en zusters, daar lopen onze gedachten van over. Ja? We vervallen onze gedachten mee en uit ons hart en onze mond komt dat door het ook voort. Het gaat nog wel met widdels mee vervallen, de dagelijkse manieren van doen, waar we ons mee bezig zijn, daar komt het in onze hart wat we over praten. Ja, en dat reflecteert zichzelf in onze houding. Koning David was gekend voor een aantal grote daden, ook van jongs af aan. Dat hij dat afschrift nog niet gemaakt had, wist hij blijkbaar wel heel goed wie dat de Heere God was, want dat hij Goliath tegemoet reed. Toen is zijn beeld van de Heere God wel heel erg groot. Ja, er staat daar een reuze, heel Israël is bang, maar die kleine rosse naap, die zegt van, wat, ga je hier de koning van Israël, of ga je de God van Israël daar? Je ziet een heel ander beeld David daarin. Maar bon, we zien dat David zijn automatisme dat hij uit, dat er door een lofprijs uit voortvloeit en David vreugde verschafte in moeilijke omstandigheden, die hem vooral ook lieten vooruitzien op verlossing en de kracht die God, van God die hem altijd nabij is. Wel, laat me bewust worden dat, zoals ook gezegd de vorige keer, dat alles ook in ons bereik ligt. Zelfs nog meer. Waarom? Wederkende kracht van Christus Jezus, die het verlossende werk op het kruis van Golgotha gedaan heeft. Elk van ons, ieder, hoe klein hij ook van jezelf denkt, is in staat om heel grote dingen te doen, hij erin slaagt om God na te volgen, God te zoeken. Alles wat hij doet, zegt, denkt en handelt. We zijn geroepen om het evangelie en de handelingen van de vrezen Heer Jezus te volgen en dat vooral uit te dragen in onze manier van leven. En dat wil niet zeggen dat we onze omgeving eigenlijk moeten met bijbelteksten bestoken en neem maar aan wat je denkt dat je moet doen. Maar eigenlijk, zoals we de vorige keer ook gezien en horen, eigenlijk dat karakter van de Heere God, dat we zo mee vervallen, ook gewoon te weerspiegelen in al onze handelingen en hoe dat me overkomt bij mensen. Ik denk dat we daarbij gekomen waren de vorige keer dat geëindigd wordt bij de vers 7 en 8 en dat ik verder zou inpikken daarop. Dus versen 7 en 8 zeggen: wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns en nachtwaken, voorzeker u bent een helper voor mij geweest, onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. We komen bij David, die wanneer hij te rusten gaat, zijn gedachten opnieuw vult met de gedachte aan Yahweh, schepper Gods, en ik verwees de vorige keer dat zelf soms ook wel een keer doen, zo, voordat ik inslaap. Dat is geen hele nachtwaken dat ik doe. Het is eigenlijk gewoon een keer op mijn kop in bed leggen, een keer met een dag overdenken. En even een oogstje pinken naar de Heer en zeggen: dank u wel voor wat er ook gebeurde in die dag. Of het nu moeilijk was, of het nu aangenaam was, of het nu niet aangenaam was. Ik ben er deuren gekomen, maar ben net met een kustbalans kunnen mijn hoofd neerleggen. En David, ja, dat is nu eigenlijk wat ons psalmist David ook doet. Hij overdenkt de omstandigheden. En je houdt de rij af in zijn nachtwaak, in zijn nachtdenken, waarin dat hij elk moment dat de Heere hem nabij geweest is, hem geholpen heeft, hem gedaan heeft, zijn kennissen van hem, houdt hij af en je vindt er vertrouwen en bevestiging in. En ik denk het niet, ook al overdreven, als ik zeg dat iedereen hier even snel nadenkt, in zijn eigen persoonlijk leven en zijn weg met de Heere, dat je eigenlijk nog niet heel lang gaat moeten teruggaan, denk ik. Ja, tegen dat je een moment tegenkomt en vindt, dat je kan zeggen van, wauw, de Heere was dat toch weer zijn handje over mijn hoofd. Of, kort moeilijk, ga ik de warmte van de Heere mogen ervaren. Denk niet dat je verder gaat moeten teruggaan. Tenminste, als de relatie met Yahweh en jezelf en de Heere Jezus nog altijd toppie is. En je gehoorzaamheid en afhankelijkheid van Yahweh leeft de smalle weg. En zoals mijn counselor Warren ooit vertelde in een gesprek, je staat op die smalle weg of je bevindt zich ernaast. Er zijn geen bochten op dat pad. Of er zijn ook geen hekken of even op te gaan zitten. De allerbekende Johnny Cash, iedereen wel bekend hier, had de uitspraak: there is no fence to sit on between heaven and hell. En onze psalmist David in deze omstandigheden reflecteert op deze rotsmomenten dat hij kent in zijn leven. Waarom zeg ik rotsmomenten? Omdat de Heere Jezus, Heere God, de standvastige rots is in alle eeuwigheid. Van voordat deze wereld was, was hij al. En hij is het vast. En David verwijst hier zeer frequent naar in vele psalmen die hij geschreven heeft. Vind je dat heel vaak terug. Dat zorgt ervoor dat David rust en vrede vindt. En het feit dat hij opnieuw in deze gebeurtenissen de kracht vindt om te vertrouwen op God. En de laatste dit zijn bewogen weken voor mij geweest. Als je mij een beetje kent, weet dat wel. Het was voor mij vooral een ervaring om te zien hoe sterk ik stond met de Heere. Gelukkig, heel dankbaar dat we iets sterker is dan 2 jaar terug. Maar nog altijd niet zo super vast. En alles wat ik zeg en wat ik doe, dat en al deze gebeurtenissen rond de bediening waar ik al lid van was, ja, dat ik niet bewogen heb. De vaste rots worden in één keer onmogelijk kleine rotsblokjes, waarop ik toch stond serieus wat te wikkelen. En alles wat er door mijn hoofd en mijn gedachten hangt en mijn gebed, noem maar op. Maar gelukkig komt dat wel snel terecht. Ik ben er de Heer wel heel erg dankbaar voor. Ben eigenlijk gelukkig en dankbaar dat de afgelopen jaren een sterke leerschool waren. Door soms de eenzaamheid dat ik ervaren in die periode, de moeite en de pijn. En ben content dat ik dat in mijn gemeen, hoe gek dat ook mag klinken. Mensen, hier weten wat er gebeurd is 2 jaar geleden, heel heftige gebeurtenissen. Maar ben er dankbaar voor. Het heeft iets veroorzaakt in mijn leven dat ik nooit gedacht had. En zo zie je maar dat de Heere onze omstandigheden altijd gebruikt. De Heere werkt door alles heen. Alles in die levenservaringen draagt bij van Hoeveel dat we kennen van onze Heer en onze God, zijn we in staat om te vertrouwen wanneer dat we totaal niet meer zien? Kunnen we de gebeurtenissen, wat dat er ook gebeurt, overgeven aan de Heere God en danken en prijzen voor wat dat er komt, God? Omdat we op hem vertrouwen en de Heere echt lief hebben? Of houden we misschien een stuk onbewust, of zelfs bewust, liever de controle in eigen hand? De controle in eigen hand stof voor mij garantie op, is een garantie voor mij op val. En eigenlijk zelfs om het heel cru te stellen, afvalderij. David besluit opnieuw in zijn psalm zijn schuilplaats te zoeken onder de beschermende vleugels van Yahweh en in zijn omstandigheden waarin hij zich bevindt, volkomen te vertrouwen op Gods, op God, verzekerd door de kennis van zijn voorgaande ervaringen met de Heer. En wat er logisch uit, volgt, is opnieuw dat David een verblijd en rustig hart kent die vanuit zijn mond lofprijs voortbrengt. Eer voor de Heer, een erkenning van zijn grootheid en hij zet zijn goedertierendheid aan zijn trouw. Vers 9 staat er, mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan, uw rechterhand ondersteunt mij. David verklaarde hier dat zijn ziel aan de Heere kleeft. In Deuteronomium 10, vers 20 tot 21, kunnen we het volgende lezen. De Heere, uw God, moet u vrezen, hem moet u dienen, aan hem moet u zich vasthouden, of kleven, en bij zijn naam moet u zweren. Hij is uw lof, hij is uw God, die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Hier roept Mozes op het volk van Israël de Heere aan te kleven, wijzend altijd op de grote genade van God die daaruit voortvloeit, doelende op die grote daden van de Heere van het Israëlische volk. Hij herinnert hen eraan dat ze allen zelfs ooggetuigen zijn van de daden van Yahweh. Onze psalmist beleidt dat zijn ziel de Heere aankleeft of klampt, en hij voegt eraan toe dat de rechterhand van de Heere hem ondersteunt. Maar wat doet David hier nu? Hij vervult zichzelf met de vaste waarheden over God. In zijn woord en in de persoonlijke ervaringen die David zelf heeft, zo verzekert hij zich in zijn rust en overdenking al deze dingen die ertoe bijdragen dat hij vol is van de Heere. We zijn wat we overdenken. Waar we mee bezig zijn bepaalt onze houding. Gedurende elke omstandigheden van onze levens. Of dat dan nu positief is of negatief. En het bepaalt ons gedrag en onze keuzes voortdurend. David gedenkt Gods onvergelijkbare liefde, kracht, wonderlijkheid, trouw en bescherming. Wanneer David dit neerpent, is zijn hart vervuld van Gods karakter. En zijn goedertierendheid, zijn gezet en zijn pen is daar de uiting van. Is mooi op psalm. Wat dat we bedenken baart vrucht en wat dat we doen. In versen 10 en 11 staat het vervolg. Deze die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard en ze zullen de vossen ten deel zijn. Broers en zussen, let op de toon die hier gevoerd wordt. En hou vooral in je gedachten dat deze woorden net na David zijn nacht van mijmeren komen. Gods karakter en gezet bevatten blijkbaar ook zijn gerechtigheid. Een tijdje terug was ik aan de praat met een niet-christen. En die leek interesse te tonen in Gods woord. En hoe ik daar eigenlijk persoonlijk in mijn leven mee omging. Ik ga hier niet heel pro-contra verhaal beginnen doen. Maar ik was eigenlijk gechoqueerd over hoe die persoon naar Gods woord keek. Weet je wat ze de Bijbel noemde? Een horrorboek. Tot 3 keer toe heeft ze het verhaal. Wat? Een horrorboek. Een horrorboek is dat, zei ze. En daar staat dan. Mijn mond valt dan. Hij boodschap van liefde. Dat is het, dat iemand vaak kijkt naar Gods woord. Ze lezen die verhaal. Ze kennen nog context, nog trakt wat dat ze kan, nog kan, nog wel. Maar dat is wel hoe dat ze het zien. Ze zien die hardheid daarin. Ze zien die oordelen daarin die erin staan. En voor haar was dat een horrorboek, vol van moorden. Zelfs op vrouwen en kinderen. Natuurlijk kende deze persoon totaal eigenlijk niet de context van Genesis en God zijn bedoeling met een mens. En als het eigenlijk gaat over Gods gerechtigheid, als je spreekt over de Heere God, als het gaat over de gerechtigheid, dan verandert de houding van mensen heel erg snel. Dat hebben we vaak gemerkt. Liefde en zegen ontvangen, dat is zo goed, hè? Maar als het gaat over Gods gerechtigheid, dat er iets aan vasthangt, dan durf het wel een keer niet. Maar bon. De houding van mensen verandert wel eens. Een menselijk oordeel is ook heel snel geveld. Vaak getuigt een menselijk oordeel niet op een volledige kennis en meestal is het zelfs gewoon een simplistische overtuiging al meer dan genoeg om een oordeel te vellen. Gelukkig is onze God helemaal anders. De alwetende God van hemel en aarde, hij ziet en weet alles. En waarom? Wij bestaan in hem. Hier in ons verhaal is de trouw en beschermende God gericht naar de tegenstanders van onze psalmist, die terecht door God beschermd was. Ook al was David verre van perfect in al zijn wegen, om maar gewoon Bathsheba en alles wat daaraan vasthangt te noemen. En dat is nog maar een kleintje. En bovenal, uit David hier eigenlijk is in de psalm gewoon wat dat hij verzekerd van is. In vers 10 twijfelt hij geen moment dat dat zijn trouwe God gerechtigheid zal brengen over zijn vijanden. Het oordeel over hun daden, en ik dacht hier bijna, wat met ons christen? Wat met ons christen? Door wie wordt David hier achtervolgd? Is zijn eigen volk, hè? Oftewel wordt het gezien dat Absalom zou zijn hier, hè? Ja, maar eigenlijk neigt mijn persoonlijke overtuiging ook meer naar Saul. Ja, er zijn twee dingen daarin die zeggen dat de ene uitlegging zegt dat de Saul degene is die op dat moment David achterna zit. De andere uitlegging zegt dat Absalom zou zijn, omdat er een vervulling is van die doorstokenheid die Absalom feitelijk meemaakt. Hey, dat is een van de uitleggingen, maar bon, om daar niet over uit te winnen. Maar ik dacht, wat met ons christen? Hier zijn dat zijn meesten, dat zijn de koning van God. Hey. Om het neem dat Saul is, dus Saul is op dat moment ook nog dezelfde koning van de Heer. Hey. Dus God beschermt de trouwe en gehoorzaam waarvan dat hun hart oprecht is. Kunnen we het dan zomaar aannemen dat het allemaal wel goed zit met ons? Oké, in de eerste plaats, spiegeltje, ik spreek nooit tegen mensen. Ik hoop dat iedereen het spiegelgeval kent. Dat wil zeggen dat je zelf in de spiegel kijkt voordat je anderen iets probeert aan te smeren. Ik probeer dat ook heel erg te doen, vandaar dat spreken niet altijd klamme handjes bezorgd. Maar goed. Zijn we overtuigd dat we ons echt moeten iedere dag opnieuw overvullen, persoonlijk, met Gods woord? Een van mijn favoriete psalmen is Psalm 1. Psalm 1 staat er wel: zalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. En zijn wet dag en nacht overdenkt. En toen komt het. Daar zing ik zo'n fan van. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht heeft op zijn tijd, waarvan het blad niet aanvalt. En al wat hij doet zal goed gelukken. Het is niet al wat hij doet dat goed zal gelukken, dat ik zo'n fan van zing. Ik ben fan van het feit dat die boom geplant staat aan waterstroom, dat water in die boom vloeit, dat een vrucht dan komt, en een boom kan zijn eigen vrucht niet eten. Als we de mens die passeren, dan zie je, wauw, squin een boom, schikke vrucht. Oh, man, ik kan je proeven. Hopelijk, dat de mensen zijn die zo begeesterd zijn met Gods woord om Gods liefde uit te dragen. Laat ons toch, broers en zussen, altijd elkaar bemoedigen om steeds onze wegen te toetsen en vooral afstand dat we een enge visie voeren over Gods woord. We praten er allemaal al snel over, maar eerlijk gezegd betrap ik mezelf soms ook in dat ik in een bepaald gesprek mee ga en dat ik overtuigd ben van een bepaald inzicht en toen moet ik eigenlijk herkennen dat ik eigenlijk de bal wel een beetje mee had, maar niet lekker wat ik aan moest mee had. Toen ik heb gepraat met mensen die iets dieper in dat woord doen dan dat jij dat doet. Hey, mening, ik heb ook een sterke mening als persoon. Ik sta ook hard achter mijn mening. Maar ik heb dit eens een keer zo na van de spiegel tegen mijn verstand had. Ik toen even iets dieper keek. En laten we daarvan inpraten. Laten we daar elkaar voor een waarschuwen. Laten we daar een gemeenschap invormen die echt bekommerd en bezorgd is om elkaar. En laten we vooral ook, om iets gezegd te worden, een open hart heen. Op zijn minst de moeite doen dat er iemand naar u komt met iets wat hij niet graag hoort, het op zijn minst te overdenken. En niet zo met te zeggen van dingen. Sta niet zo vast op je eigen mening. Sta vast op wat God leert en zegt van ons. En daarvoor moeten we ermee bezig zijn. Kunnen we wel kondigen dat we wel, om niet op de trots van zijn woord staan, maar niet verder gaan. We moeten eigenlijk gewoon een stuk onderzoek gaan doen en leren staan op het feit van, ja, wat staat er hier geschreven, context, vertaling, tijdsgebondenheid. Die linnen van die dingen, waar we dan ons woordeel en ons gedachten en ons ding vormen, is eigenlijk altijd filterdun. En dat is een gevaar, want in ons hart gebeuren er heel veel dingen. Onder broers en zusters loopt het ook wel een keer fout. Ja? En vaak is dat omdat er in die harten een wat is, waar ze heel sterk van overtuigd of gedaan zijn. Kende Jacobus 1, vers 14 tot 15 bijgepakt. Daarin staat er, maar ieder mens wordt verzorgd als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Die begeerte komt uit ons hart en daar gebeurt er enorm veel in. Er is ook, wat dat er eigenlijk ook is, dat je liever doet dan in Gods woord zitten of God zoeken, het begint altijd met een verlangen. Als je iets hebt die elders uithoudt. Of die je verlokt om minder tijd te spenderen aan het ene en meer tijd aan het andere. Het begint met een verlangen vanuit je hart, die vervolgens gaat overdenken met je verstand en er zo door vervuild raakt en tenslotte eigenlijk wordt door verteerd. Laat ons ervoor zorgen dat we steeds ons verstand vervullen. De boel omdraaien. Laat ons verstand vervullen met Gods woord en karakter, zodat onze begeerte begint uit te gaan naar hem alleen. En we zo mogen ervaren hoe dierbaar en kostbaar en rijkelijk het is om te mogen wandelen met de Heere. En die andere begeertes gewoon weg geen kansen te laten. Het gevolg van die dingen om verlokt worden is vers 11 van onze psalm. Ja, staat er geschreven, men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard en ze zullen de vossen ten deel zijn. Nu, zij die denken van rechtvaardig te zijn en geen voeling hebben met het karakter en de doelstelling van Yahweh, zullen eigenlijk krijgen wat ze naar handel en eigenlijk ook naar verlang. Het zwaard en het oordeel. God staat niet toe dat zij die oprechte Heere zoeken en volgen vijandelijk bejegend worden. Steeds zal de Heere de zijnen beschermen en waar bijvoorbeeld getrouwen, gedood of vervolgd worden, zoals onze psalmist op dit moment, zal God op zijn tijd zijn oordeel brengen over hun daden. De volvoering van Gods raadsbesluiten staat in alles vast. Deze Israëlieten, die David vervolgen, strijden dus eigenlijk niet tegen David, maar tegen Gods raadsbesluiten. Over David als koning. Het is een opstandeling tegen God. De beschrijving die hier gebruikt wordt, die in onze vertaling terug te vinden was vossen. Dat klopt volgens mij niet zo heel erg. Ik weet niet wat er staat in de grondteksten, maar in het Engels staat er een beter woord, vond ik. Dat wordt er verwezen naar jakhalzen. Jakhalzen, deze hondachtige, staat bekend voor het feit dat hij een enorme opportunist is, die ook doodaas eet. Zodoende krijg je hier ook een beeld van een slagveld waarop dat de lijken onbegraven liggen. Een beeld die uitdrukt dat er aan Gods oordeel en gerechtigheid ook een zichtbaar einde komt. Het gaat in verborgen afrekeningen zijn. Hè? Er komt een zichtbare schande en een openbare bestraffingen voor hun daden. Zo ben ik aangekomen aan het laatste versje 12. Maar, ondanks alles, zal de koning zich verblijden in God. Al wie bij hem zweert, zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Echte vreugde wordt volgens mij pas gevonden in oprecht Gods vertrouwen. De zekerheid dat God altijd aan het werk is, ook al leidt dat voor onze omstandigheden niet zo. Daarvoor is de kennis eigenlijk van de gezet van de Heere het allergrootste belang. Enkel dat, en enkel dat alleen zorgt voor de standvastigheid die wij als christen nodig hebben om in deze wereld, waarin wij nog herstel verwachten door de komst van de Heere Jezus, ik denk dat het echt wel tijd is voor ons om de bruid van de Heere klaar te maken. Een warme oproep naar jullie allemaal en naar mezelf ook, om ernst te nemen met de zaal. Het is tijd om de bruid van de Heere klaar te maken En dat zijn wij. Het nieuwe verbond van Israël. Van allen die de Heer Jezus aannemen als Christus en Verlosser, de Middelaar van mensen en God. We mogen voorzeker zijn, als we het verlangen hebben om de Heer zo te zoeken. Oh, ik ben mijn draad kwijt. We mogen verzekerd zijn als we het verlangen hebben om de Heer zo te zoeken als onze psalmist, dat ook de Heer zo onze levens zal leiden op zijn pad, het pad van de Heer. En dat hij de lamp voor onze voeten zal zijn, de wolkolom die ons de weg toont en de vuurzeel als het donker is. Welke conclusie mogen we hier nu uit opmaken, uit onze tekst en uit onze psalm? Denk vooral dit. Overdenk Gods woord en vervul u ermee. En uw mond en uw daden zullen overlopen van lof voor de Heer. Overdenk de dingen en vervul u met de dingen van de wereld. En je leeft automatisch in opstand tegen de God van hemel en aarde. En uw mond zal gestopt worden. Ken de Heer als uw God en kijk naar hem en hem alleen als invulling van al uw noden als mensen. Hij zal de geset van de Heer, de goedertierendheid, de trouw en de liefde van de Heer die beter is dan het leven zelf, ervaren. Uw ziel zal altijd overlopen van zijn liefde en een schuilplaats zal je altijd hebben. En de moeilijke momenten zal de sterke arm van de Heer altijd met je zijn. Kijk je naar een wereldse afgod gemaakt met mensenhanden of de materiële zaken van deze wereld waar mensen hun hoop op stellen, dan zul je uiteindelijk altijd teleurgesteld worden en Gods troon blijft op u gericht. Onze psalmist was verre van een perfecte mens. We kennen allemaal zijn verhaal, toch? En als je het niet kent, wel, feel free to read it. David was niet zo standvastig in het weerspiegelen van Gods zegen in zijn leven. Maar wij hebben iemand anders. We erkennen Jezus Christus. De volleinder van het geloof, de vaste hoeksteen, de onveranderlijke rots die God eerde in alle perfectie met zijn leven tot in de dood toe, om mensen te bevrijden van zonde en het opnieuw mogelijk te maken te leven in gehoorzaamheid aan God en opnieuw de volle zegen te kunnen genieten van de Heere. Hij zet van de Heere. Broers en zussen, herinner jullie alstublieft dat deze prijs zeer hoog was. Ga niet lichtvaardig om met de Heer Jezus en zijn offer. Afsluiten met een klein gebedje dat ik hier heb. Vader in de hemel, Heer Jezus, u troont in de hemel door de wonderlijke daden die u gestaald hebt en ons zo hebt bevrijd en opnieuw in relatie met u bracht waar de volheid van uw gezet in te vinden is. Geef dan, Heer, dat u onze ogen toch opent waar wij kunnen veranderen en groeien. Help ons, Heere, om te ontdekken wat U wilt in onze levens. Bewaar ons, Heere, en wees onze sterke arm wanneer we het moeilijk hebben of problemen ons pad opduiken. Laat ons vergeven wie ons moeite bezorgt. En help ons om onze levens te offeren voor U, zodat onze levens tot eer van U mogen zijn, Heer Jezus. Amen.